Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Martin Harlaar schreef eerder De Gedemde Mens, Ben ik wel woke genoeg? En nu gaan Floris van den Berg en ik met Harlaar in gesprek over het gender-experiment. Hoe maakbaar is onze identiteit als MVX? Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Martin, welkom.
Dankjewel.
Terwijl je een slokje van je water gaat drinken. Fijn dat je er bent. Om maar met de deur in huis te vallen. Kan een man zwanger zijn?
Nee.
Oh.
Hoor je me goed?
Ik hoor je denk ik goed, ja. die is maar direct bam binnen. Wat is genderdysforie?
Dat is je onprettig voelen in je eigen lichaam of geen vrede hebben met dat je als jongen een jongen bent of als meisje een meisje. Het is iets echts, maar het biedt ook heel veel ruimte aan mensen met psychische problemen, zal ik maar zeggen, om daar een soort toevlucht in te zoeken om iets voor zichzelf te creëren.
Ja. En hoe, want kijk, de term zegt al genderdysforie. Ik vroeg net, kan een man zwanger zijn? Wat je heel vaak hoort zijn die termen geslacht en gender. Wat kun je me daarover vertellen?
Geslacht is duidelijk, mannen en vrouwen. Mm-hmm. Gender was dat van origine ook. Mm-hmm. Op een bepaald moment, denk in de jaren 70, 80 is dat een klein beetje ingevuld met andere dingen. Vrouwenstudies werden genderstudies. Mm-hmm. Dus het ging niet alleen maar over het biologisch geslacht. Het ging ook over de rol in de maatschappij, wat je wel en niet mocht, wat er van je verwacht werd.
Ja.
En vanaf 2010 of zo is er op heel veel terreinen, niet alleen op dit terrein, maar is er waanzinnig veel veranderd. En dat is in een perfect storm bij elkaar gekomen. En dat is waar we nu in zitten. Een soort onwarbare kluur van pseudo-wetenschappelijke en totaal onwetenschappelijke ideeën.
Ja, en kan ik gender dan los... is het zo dat gender is wat mensen voelen dat zij zijn? Dat is hoe we de term veel gebruiken op dit moment, toch? Als onderscheid, ja, met geslacht.
Mijn voorstel is om het woord gender gewoon nooit te gebruiken. Het is totaal zinloos, omdat ieder er weer wat anders onder verstaat. Ja. Ik ben een man. Ik weet niet of ik mij ooit een man heb gevoeld. Ik kan wel zeggen van ja, ik voel mij aangetrokken tot vrouwen en op dat moment voel ik mij een man. Maar als ik boodschappen doe bij de Lidl, voel ik mij niet per se een man.
Ja.
Ik weet ook niet hoe dat voelt. En ik zou ook niet weten hoe het voelt om een vrouw te zijn. Dus ik snap ook weer niet mensen die zeggen, ja, ik ben een man, maar ik voel me een vrouw. Hoe moet je weten hoe iemand anders of het andere geslacht zich voelt? Het is één grote vage brei waar je feitelijk niks aan hebt.
Dus die genderterm, want dat is denk ik wel goed om daarbij stil te staan. Want je zegt, het zou beter zijn om die niet te gebruiken. Maar die term is eigenlijk veel prominenter aanwezig geworden dan de term geslacht. Ja, misschien zijn er nog vinkjes af en toe dat je geslacht moet invullen, maar we hebben het alleen maar over gender. En als je ergens een social media account aanmaakt, dan kun je 20 genders invoeren. En dan ook nog other. hoe komt dat?
Ja, hoe komt dat? Mijn idee, nou niet mijn idee. Ik zou denken dat, nee, stel je gaat de straat op, willekeurig waar in Nederland. En je vraagt 100 mensen, wat is je seksuele weet u wat uw seksuele voorkeur is? Ja.
Ja.
En je vraagt vervolgens, wat is uw genderidentiteit?
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat niemand dat weet.
Ja.
Daarom zei ik daarstraks, het is een soort speelveld, een ruimte, een ideologische ruimte of zo, die gecreëerd is waar iedereen kan gaan spelen, kan zeggen, kan eisen wat hij wil. Zo heb je bijvoorbeeld pangenders, agenders, genderfluïde, monoseksueel.
Volgens mij kan je een paar minuten doorgaan.
Ja, het zijn er meer dan 100.
Ja.
En volgens sommige mensen zijn het niet alleen meer dan 100. Volgens sommige mensen heeft iedereen een heel uniek genderidentiteit.
Ja.
Dus dan zijn er iets van een kleine 8 miljard genderidentiteiten. Ja. Okay. En het erge is dat mensen op als je erin meegaat, van je kunnen eisen dat je rekening houdt met hun genderidentiteit. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als wij als vrijdenkers geconfronteerd worden met katholieken en protestanten. En ze zouden zeggen, ja, u moet met mijn ziel rekening houden. Als u dat of dat doet, dan beschadigt dat mijn ziel. Dan zou ik zeggen van ja, het is niet mijn intentie om wat dan ook te beschadigen. Maar ik heb niks aan het begrip ziel. Ik heb niks aan het begrip genderidentiteit. We kunnen er niks mee.
Mm-hmm. Okay. Ik ga toch nog even door over die man die zwanger kan zijn. Jij zei inderdaad, je antwoordde heel duidelijk. Maar
die volgens Martin niet zwanger
kan zijn. Maar ik herinner me ook op een documentaire over een homostel met twee mannen. Tenminste, ze zagen eruit als mannen met allebei een flinke baard. Waarvan één van de mannen was zwanger.
Nee, één van de twee was een vrouw die had een baard.
Ja, dus, maar die was dus ook...
Vroeger stond ze op de kermis.
In medische...
Een vrouw met een baard.
Ja, dus het was dus, een man of een vrouw die zich als man identificeert, die ook in een traject zit na transitie, maar nog niet zo dat ze dus nog wel zwanger is, maar ze identificeert zich als man. Ze ziet er ook uit als man. Dus dan kom je toch een beetje van...
Laat even een tegenvoorbeeld. Als ik nu zeg, ik identificeer mij als een jonge, slanke, zwarte vrouw.
Ja, maar jij ziet er niet uit als een jonge, zwarte vrouw. En deze man zag er wel uit als een man.
Nee. Jonge, slanke, zwarte vrouw.
Oké.
Je zal me misschien uitlachen, niet, maar jong geloof je niet van me. Slank geloof je ook niet. Zwart is
toch een lastig
aanmatigend, want ik eigen me iets toe wat niet van mij is. Het enige wat je mij niet kan ontnemen is vrouw. Mm-hmm. En dat is natuurlijk net zo waanzinnig als die andere drie dingen die ik noemde. En ik vind het... Kijk, men hoeft het niet aan mij te vragen. Ik bedoel, ik hoef geen goedkeuring te geven. Maar ik laat me natuurlijk niet dwingen dat als een vrouw zwanger is en ze heeft voor die tijd testosteron genomen en ze heeft een baard, dat ik zeg van, oh, wat wonderlijk, een man die zwanger is. Nee, ik zeg hooguit, goh.
Ja.
Mevrouw, die baard staat u goed of niet?
Mm-hmm.
Oké. Okay.
En dan, ik zou hier nog even eentje op willen doorvragen in het kader van jouw perspectief hierop. Want hoe kijk je naar de fase na operatieve transitie? Dus laten we zeggen dat Floris wordt Florina en Floris krijgt een vagina en...
Ik zou dat afraden, die vagina. Dat is een open wond die je voor de rest van je leven open moet houden met... Ik ga niet in details treden.
Ik wijs hem erop, ik waarschuw hem. Maar is Floris dan een vrouw?
Nee, natuurlijk niet. Dat neemt niet weg dat...
Maar je zou me als vrouw adresseren dan, toch?
Ik zou... Als ik niet gedwongen word... En als er een respectvolle situatie is, zou ik dat best kunnen doen, ja. Mm-hmm. Net zo goed als ik Buck Angel, waar het boek aan is opgedragen. Mm-hmm. Die is begonnen als een vrouw. Die is niet begonnen als een vrouw, die zegt van zichzelf nog altijd.
Ja.
Ik ben een biologische vrouw die leeft als een man. En dat is volgens heel veel gelovigen, gendergelovigen... is dat transfoob, dat is haat tegenover de trans... Kijk, waar wij tot een jaar of 10 geleden enigszins aan gewend waren... waar we af en toe mee te maken kregen, waren transseksuelen.
Ja.
Er is nog hele wetgeving geweest, daar ga ik verder niet op in. Het betekende dat je voelde je zo slecht met je eigen geslacht... dat je er alles aan deed om voor het andere geslacht door te kunnen gaan.
Ja.
Daar heb ik alle respect voor.
Mm-hmm.
En ik zie geen enkele aanleiding om, zoals ook wel gebeurt... het verwijt wat ik ook wel heb gekregen... maar je moet iemand dan op zijn biologische geslacht blijven aanspreken. Mm-hmm. Ik zal Buck Angel nooit als vrouw aanspreken... omdat ik daar geen aanleiding toe heb. Stel je voor dat Buck Angel zou ontkennen dat hij een biologische vrouw is. Dan zou ik daar best over in discussie willen gaan met hem. Mm-hmm. Maar hij zegt zelf, ik ben een biologische vrouw die leeft als een man. En de laatste jaren hebben we met het begrip genderidentiteit hebben we dus ruimte gecreëerd dat iedereen mag zeggen dat hij een vrouw is of een man is. Mm-hmm. Je mag of er tussenin zit.
Ja.
En er zitten feitelijk zitten natuurlijk geen mensen tussenin. Er zitten mensen met geboorte of genetische afwijkingen tussen mm-hmm. interseksuelen
ja.
die daar verder ook niet blij mee zijn.
Ja.
En dat die kiezen voor als ze die keuze hebben,
ja.
Voor het geslacht waar ze zich het beste bij voelen en waar ze zich in willen presenteren. Ja, dan ga ik niet zeggen, ja, maar dat mag je niet doen, want je bent een interseksueel.
En dan tot slot één opmerking voordat ik het woord weer aan Floris geef. Maar ik denk dat dat zit in lijn met wat je net ook zei en ook zo van de ondertitel. Hoe maakbaar is onze identiteit in dit geval als man, vrouw, X? Maar je refereerde net al aan leeftijd en dan moet ik denken aan Emiel Ratelband, die jaren terug natuurlijk zijn leeftijd wilde verlagen, hè, in zijn paspoort. Dat ligt natuurlijk een klein beetje in diezelfde lijn als.
Daarom zei ik van, ja. Stel je voor, ik stel me voor als een jonge, ja. slanke, zwarte vrouw.
Ja. Ik vind het moeilijk om het in te beelden, maar. Dat.
Maar nou, podcast met een
misschien moet het AI vragen.
Hey Martin, jij hebt ook drie bijzondere boeken gemaakt als redacteur. De getemde mens, ben ik al woke genoeg en het gender-experiment. En wat die boeken nou kenmerk is dat je mensen met een heel verschillende mening, met een waaier aan meningen aan het woord laat. Wat beoog je met deze experimenten of met deze projecten, laat ik het noemen?
Ga er even lekker voor zitten, dan zal de geschiedenis van die drie boeken.
Nou, vooral niet de geschiedenis, alleen maar wat je ermee beoogt.
We hebben nog een half uur.
Eind 2019 besprak ik voor de Humanisten in België een boek van Guido van Heeswijk. Dat is een hele linkse katholiek.
Mm-hmm.
Misschien nog wel linkser dan ik. En in dat boek, dat heette, als ik me goed herinner, Onbeminde Gelovigen.
Mm-hmm.
Een variatie op het boek van Godfried Bomans, Beminde Gelovigen. En aan het eind van het boek schrijft Guido van dat hij in dialoog wil, ook met atheïsten, omdat wij gelovigen, zegt hij, daar nog ook veel van kunnen leren. Gewoon, nou. Toen ben ik met hem begonnen aan het ontwikkelen van het idee voor een boek. En ik heb toen mensen gevraagd. En er zijn meer dan 140 die eraan mee hebben gedaan. Twee bisschoppen, drie rabbijnen, een handvol dominees, politici, oud-politici, schrijvers, van alles en nog wat. Dat boek, dat viel dus in de coronatijd. Dit is in 2021 verschenen. Daar zou ik met het Humanistisch Verbond een aantal bijeenkomsten mee doen. En toen zaten we ermee, ja, we kunnen niet zo'n heel breed onderwerp, laten we er iets uitpikken. En ik was net begonnen met schrijven over woke. Want ik had me geërgerd aan een artikeltje in de Trouw, waarin stond dat Richard Dawkins, die had in 1996 een prijs gekregen. En Amerikaanse humanisten hadden hem
ingetrokken
omdat
maar
Dawkins.
Maar niet Australische,
Amerikanen. Okay. Omdat ze hadden hem teruggenomen, die prijs, na 25 jaar. Omdat Dawkins vasthield aan het onderscheid man-vrouw. En hij zei onder andere dat als je betwijfelde of als je twijfelde aan wat iemand zei dat hij was, als hij dat dus niet was, biologisch, mm-hmm. dat je dan achtervolgd, lastiggevallen, vooral zou worden.
Mm-hmm.
Dat pikte de Amerikaanse humanisten niet in. Hij werd lastiggevallen en zijn prijs werd afgenomen enzovoort. Toen was ik bezig. Toen zouden we dus een van de bijeenkomsten over de getemde mens. En toen heb ik gezegd, laten we een nieuwe variant van moraal, een opkomende moraal, laten we het daarover hebben. En dat is dus woke geworden. En een van de eerste dingen die me opviel was dat op universiteiten de managers en zo, dat die geen ruggengraat toonden en meegingen in allerlei eisen van woke-activisten. Mm-hmm. En dat hield in dat er de wetenschappelijke methode in het gedrang kwam, maar vooral de vrijheid van meningsuiting enzovoort. En terwijl ik met die serie van 23 artikeltjes bezig was, heb ik dus mensen uitgenodigd uit binnen- en buitenland. Mm-hmm. En ik heb geprobeerd om zowel woke-vriendelijke als woke-kritische mensen uit te nodigen. Want verscheidenheid. Toen het boek klaar was, toen heeft in ieder geval één van die woke-vriendelijke academici die heeft gevraagd of ze alsjeblieft uit het boek kon. Want wat ik schreef over de pedoseksuele activiteiten van
Foucault
en wat ik schreef over geweld bij Fanon, dat vond ze zo verschrikkelijk. Dat was wat extreem rechts ook zei, of reactionair rechts, geloof ik. Ik heb geprobeerd bijeenkomsten te houden naar aanleiding van het boek. Dat is nooit gelukt, want niemand van de woke-vriendelijke wilde. Maar tijdens het schrijven van die 23 kwam ik nog een tweede onderwerp tegen, dat gender. En het ergste van dat gender, er zijn heel veel erge dingen aan dat gender-experiment. Met het gender-experiment heb ik het niet alleen maar over medische transitie en zo, hè. Ik heb het over het, dat de hele maatschappij doordrongen is van het genderdenken. Ook in wetgeving enzovoort. Mm-hmm. En voor het gender-experiment heb ik bewust wel mensen met verschillende meningen of verschillende achtergronden uitgenodigd, maar geen genderactivisten. Ten eerste omdat ik vermoedde dat ze toch niet zouden komen, maar ik zat er eigenlijk ook niet op te wachten, omdat ze al zoveel ruimte innamen en omdat mensen die kritisch waren zo afgezeken werden en monddood werden gemaakt en ontslagen werden enzovoort, dat ik dacht van, er mogen wel verschillende meningen in komen, maar geen rabiate activisten. Mm-hmm. En ik moet zeggen, het is een genuanceerd boek geworden. De meest heftige, de meest activistische bijdrage, vind ik, is van mijzelf. Maar dat mag, omdat ik een historicus ben en ik beschrijf een grote periode en ik heb er geen verstand van de medische aspecten. Voor de rest staan er, is er aan meegewerkt door 3 transseksuelen. 2 homo-activisten, 2 psychiaters, 2 artsen, 2 biologen, detransitioner en mm-hmm. nog een enkeling.
Mooie combinatie.
Ja.
Ja. Dankjewel.
En misschien, kijk, eigenlijk, ja. Ja, sorry, ik denk dat dit is een mooi moment om deze om hierop in te steken. Want kijk, dit project komt dus voort uit het vorige project. Ben ik wel woke genoeg? In hoeverre valt dit onder woke? Nou, eigenlijk zeg je al, ja, het hangt er heel nauw mee samen. Maar wat heeft jou concreet op dat pad gebracht van het gender-experiment?
Dat was eigenlijk alleen maar dat ik met woke bezig was. En er is geen echt verschil tussen dat genderdenken, dat
woke-denken is van overkoepelen en er vallen meerdere thema's onder dit.
Je kan misschien vergelijken met, je hebt het christendom en binnen het christendom heb je heel veel denominaties. En ja, de een houdt zich daarmee bezig, de ander daarmee.
Ja.
En wat ze allemaal gemeen hebben, is wat ik in 3 stellingen altijd naar voren breng, dat er een onderscheid wordt gemaakt. Je bent of onderdrukker of onderdrukte.
Ja.
Dat is de belangrijkste. En vervolgens wordt wetenschap en zo wordt ondergeschikt gemaakt aan ideologie. Wat voor de vrije gedachte natuurlijk een strijdpunt zou moeten zijn. Mm-hmm. En tenslotte wordt er geëist, en dat heeft heel veel met moraal te maken, dat je alleen maar een deugdzaam mens bent. Nou, in ieder geval dat je moet gedragen naar wat de onderdrukte willen. Dat jij een soort erfzonde met je meedraagt. Mm-hmm. Of het nou is omdat je een man bent, of omdat je wit bent, of omdat je hetero bent. Dat dondert allemaal mm-hmm. niet, maar je zit, Je hebt enorm veel erfzonde op je schouders en je moet je mond houden als iemand uit een minderheidsgroep jou aanspreekt daarop.
En als jij een blanke, hetero, wat hebben we nog meer?
Cisgender
oude man bent, dan moet je helemaal...
Heteronormatief.
Dat ja. Dus misschien had jij je podcastplekje aan iemand anders moeten afstaan hier.
Vandaar dat ik erop wil wijzen dat het niet onmogelijk is dat hier een vrouw zit die zich voordoet als een man. Hè?
En een stuk jonger is.
Je bent zo jong als je je voelt, zeggen ze.
There we go.
Ik heb even over. Je komt ook uit het humanisme. Ik bedoel, je bent actief bij het humanisme. Maar hoe vind je dat het moderne humanisme zich tot dit debat verhoudt, tot woke en trans?
In Nederland zijn de humanisten helemaal mee. Vorig jaar, nee, ondertussen eervleden jaar, stond er een artikeltje op de website, wat er nog steeds staat.
Van het Humanistisch Verbond heb je
van het Humanistisch Verbond, over menstruerend Nederland. Dat was geen grapje, het was niet ironisch, het was deugdzaam, hè, van kijk ons...
Wat bedoelen ze daarmee, waarom vrouwen, alleen vrouwen menstrueren, bedoel, of wat bedoelen zij daarmee dan?
Je hebt ook vrouwen met een baard die zwanger zijn. En voordat ze zwanger waren, menstrueerden ze ook. En daarna misschien weer.
Nou, okay. Dus die hebben helemaal de woke-pil geslikt.
Ja, en de Belgische humanisten, voor zover ik dat kan inschatten, zitten in een moeilijk pakket. Die zijn op zich veel minder woke. Mm-hmm. Althans, binnen de leiding, denk ik te mogen zeggen. Maar je hebt een achterban. En binnen de achterban ligt het allemaal veel gevoeliger. En is mij ook wel meer dan eens te verstaan gegeven van, nou, misschien moet je eventjes niet meer met dit onderwerp, want de achterban.
Maar dan de atheïstische humanisten bij de vrije gedachte, die zijn in ieder geval niet woke.
Weet je dat zeker? Ik ben bang, je hebt van jezelf wel eens gezegd dat je enigszins woke bent. Niet anti-woke. Maar ik vind niet anti-woke bijna hetzelfde als ik ben niet anti-autoritair. Als je niet van autoritair houdt, ben je anti-autoritair. Toch?
Ja, maar je maakt nu een vergelijking op. Want met het eerste ben ik het wel eens, maar met de vergelijking die je maakt over dat je als je niet anti-woke bent, dat je dan toch ook een soort woke bent, daar ben ik dan niet mee eens. Maar dat ligt eraan met hoe je woke definieert. Ja,
maar dus kijk, dat laat ik liggen. Ik denk dat je oprecht denk ik dat je dat hele woke denken niet helemaal inhoudelijk, maar dat je het heel goed kan vergelijken met het Maoïsme. En je mag van mij het Maoïsme als een linkse stroming zien. En je mag jezelf als links zien. Maar als je niet van autoritair houdt, vind ik dat je anti-Maoïstisch moet zijn. Of je anti-Maoïstisch, als dat nodig is, moet uiten, opstellen.
Okay. Ja, dan zie ik het ook toch iets anders dan jij. Want ik zie het dan toch meer op een spectrum dan zwart-wit. Maar goed.
Nee, maar het zit absoluut niet op een spectrum. Het is binair. Het is autoritair. En wij houden, althans, ik spreek even voor ons drieën, wij houden niet van dat autoritaire denken.
Nee, dat
en komt. Ik heb bijvoorbeeld, maar dat zullen jullie ook wel gemerkt hebben in je eigen leven, van als je over dit soort onderwerpen discussieert, word je al snel in de rechtse hoek gezet. Maar ik heb absoluut veel meer gemeen met heel veel rechtsliberalen dan met woke-types. Mm-hmm. Omdat die rechtsliberalen wel voor vrijheid van meningsuiting zijn en al dat soort zaken.
Maar ik denk dat daar, hij zit ook een beetje, denk ik, in. Kijk, ik denk dat, laat ik maar zeggen, de beweging, dus als ik het meer als stroming zie, die is denk ik heel autoritair als het gaat om woke. En ik denk dat de nuance zit misschien in, als wij nu hier het plein op zouden lopen, het Leidseplein op, en we gaan daar met mensen spreken die dat wokisme misschien niet direct aanhangen, maar daar sympathie mee hebben, dan krijg je de nuances.
Ja, maar de nuances had je misschien ook in de Tweede Wereldoorlog van... Wat maakt het uit als ik als ambtenaar onder mijn brief Heil Hitler tik? Ik bedoel, ik doe daar geen Jood kwaad mee.
Maar ik spreek nu ook niet over een moreel oordeel. Maar ik zeg gewoon, ik denk dat die nuance er dus wel is. Dat er gradaties zijn. Dat niet iedereen die het wokisme napapegaait ook heel autoritair is. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Los van wat je daarvan vindt.
Ik denk ook niet dat iedereen die bij de NSB zat of de Duitsers tof vonden... Jodenhaters waren. Toch zou ik zeggen tegen die mensen, loop daar niet achteraan.
Zeker. Ja.
En ik, daarom zei ik ook, ik denk dat ik nog het meest activistisch van iedereen ben. De anderen zijn heel genuanceerd.
Maar je noemt het anti-autoritair. Kun je nog even één voorbeeld geven? Waarom is dit? Wat is er anti-autoritair of autoritair aan boven? Ja. Sorry. Wat is autoritair aan ook?
Je mag geen andere mening hebben.
Ja, precies.
Er is geen diversiteit van meningen.
Ja, maar die is het toch... Hoe bedoel je niet? Want jij mag toch wel... Dat boek is gepubliceerd. Mijn woordenboek is gepubliceerd.
Maar omdat ik van buiten woke sta.
Ja, van woke mag het niet. Dat is je punt, toch? Van woke, als woke aan de macht zou zijn...
Ik ben een oude gepensioneerde man die geniet van zijn AOW.
Ja.
Mij kan weinig gebeuren. Jij geeft les... Jij moet rekening houden met woke denkbeelden.
Ja, zeker, zeker. Dus ik bedoel, ik zie wel alle dingen, maar de vergelijking met dat 100% autoritair, er is toch nog wel. Of je bedoelt,
het is een autoritaire stroming.
Ja, okay.
En dat wil niet zeggen dat iedereen die erachter aanloopt autoritair is. Maar ze worden ze krijgen geen problemen zolang ze meegaan en zeggen wat er verwacht wordt.
Ja.
Kijk, het is een klein beetje als... Je zei dat eerder ook al, maar dan moet ik denken aan bijvoorbeeld zo'n slogan in de Black Lives Matter tijd. White silence is violence. If you're not with us, you're against us. Ja. Dat is zwart-wit.
Binair, het is heel erg binair denken. Ja. Je hoort erbij of je hoort er niet bij.
Het is wel binair, behalve als het om genders gaat.
Absoluut.
Okay.
Daar is alle ruimte. Helemaal goed. Ik wil een klein uitstapje maken naar trans... in de sportwereld. Wat betekent transgenderschap voor de sportwereld?
Onrechtvaardigheid. Een onderdeel wat nooit besproken wordt... en wat ik ook niet besproken heb... omdat je daar mensen die mij verkeerd verstaan mee kan kwetsen... is dat het hele genderdenken ruimte geeft aan mensen met psychische problemen. En als je bijvoorbeeld... ik kom zo op de sport, hoor. Ja, of help me herinneren dat ik er zo weer op kom.
Ik geef je zo'n reminder.
je ziet het met de queers voor Palestine. Van men weet absoluut niet waar men het over heeft. En ik ben geen psychiater, geen psycholoog. Maar ik durf de stelling aan.
Ik durf de stelling aan dat als die queer naar Palestine gaat... dat die zo van zijn psychiatrische probleem is afgeholpen.
Ja, en dat is... Nou ja, er zijn veel flatgebouwen ingestort, maar...
Er zijn er nog over. Wat wij afkeuren, jij en ik. Even voor de disclaimer.
Absoluut.
Ja.
We hadden het over de quiz voor Palestine. Ik weet het alweer. Ja. Ik ben geen psychiater en geen psycholoog. Toch durf ik de stelling aan dat er... Ik kijk heel veel YouTube. Niet alleen lezingen en zo en discussies... maar ook filmpjes die mensen er zelf op zetten. Er zijn heel veel narcistische persoonlijkheden in die... Het geeft ruimte aan mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... om aan de bak te komen.
Ja.
Je hebt geen eigen dunk. Maar, even plat gezegd... Je kan kleurspoeling kopen voor je haar. Je kan naar de tattoo shop gaan of naar de piercing shop. En je bent al snel queer. Je mag vooraan lopen. Je komt op het journaal. Mij doet dat altijd denken aan het gedicht... wat ik niet zal voordragen van Gerard Reve... over zuster Immaculata. Die haar hele leven haar best doet. Nooit in het journaal komt, maar de eerste beste ongewassen... staat. Ja. Nou, dat heb je nu met het genderdenken heb je dat ook. Je hebt ook mannen, dat zijn vooral mannen, die met sport niet zo goed zijn en die dan zeggen van ja, ik ga in transitie, ik hoef alleen maar mijn haar te laten groeien, hoeft niet eens, maar ik hoef geen hormonen te slikken, ik hoef niks aan me te laten doen, want wie kan me daartoe verplichten? Maar ik kan wel meedoen.
En in een vrouwencompetitie.
Ja.
Maar zijn er dat soort gevallen? Ik bedoel, is dat
ja, daar zijn heel veel gevallen.
Ja, maar die niet in transitie zijn.
Ja,
dus. Ja, allemaal.
Die zwemster, volgens mij Lea, dat is de nieuwe naam.
Dat is dus voor mij een zwemmer.
Ja, precies, ja.
En die gewichtheffer die in Tokio meedeed. Ja. Maar er zijn er zoveel, dat is echt...
Ja, maar die zijn dus niet in transitie, zeg jij.
Nee. Ja. En ik heb daar ook over geschreven...
Was niet geopereerd. Ik weet niet of diegene in transitie is, dat weet ik niet. Maar diegene is niet geopereerd.
Je krijgt ook... Ik zal het woord veel niet gebruiken, maar te veel... komt het voor dat, ik stap even af van de sport, nu even naar de vrouwengevangenis, dat mannen die veroordeeld worden pas ter rechtszitting zeggen dat ze in transitie willen gaan, dat ze zich nu een vrouw voelen.
Ja.
In Nederland zit er eentje in Noord-Limburg, een mannelijke sekswerker die met 214 steken een andere man om het leven heeft gebracht. Die zit nu in een vrouwengevangenis.
In Schotland hebben we, volgens mij, was dat toch waar we die casus hebben gehad?
Zat een verkrachter, die is door protesten is die er toch weer uitgewerkt. In Amerika hebben we een meneer die in de vrouwengevangenis zit en daar twee vrouwen zwanger heeft gemaakt.
Ja.
En het komt natuurlijk veel vaker voor. Maar je kan het niet altijd weten. De eis is namelijk heel vaak ook vanuit de overheid dat je je aan de pronouns houdt. Dat als een meneer zegt ik ben een mevrouw, dat je ook in je artikeltje in de krant het over zij hebt.
Ja.
En haar en enzovoort. Them.
Dat is zelf opgeplakt.
Ja, en dat betekent dat ook in de statistieken nu... vanwege privacy mag je niet meer zeggen... ja, maar hij heeft een lul, dus het is geen vrouw. Mannen zijn over het algemeen veel gewelddadiger dan vrouwen. Er zitten veel meer mannen in de gevangenis voor geweldsdelicten dan vrouwen. Maar het aantal geweldsdelicten onder vrouwen is toegenomen. Ja, waarom is dat toegenomen? Omdat er... mannen meegeteld worden als vrouw. Laten we zeggen, dit gaat wat mij betreft ook erg tegen de wetenschap in. Ik bedoel, zo vervuil je dus alles en weet je niet meer waar je het over hebt.
Ja, dan wil ik via Abigail Schreer weer een boekje of een hobbeltje gaan maken richting jouw boek. Schreer schreef het boek Irreversible Damage, onomkeerbare schade.
Prachtig boek.
Prachtig boek, vind ik ook. En je zei mij voorafgaand aan deze podcast dat je het zelfs twee keer hebt gelezen.
Ik heb twee
keer
gelezen.
You beat me, man. ben op één keer gebleven. Maar mooi boek. Leg even uit, wat bedoelt Abigail met onomkeerbare schade? En die kant gaat dit boek van jou, gaat daar ook over?
Ja, nee, het gaat er... Ik raak het aan, maar in het waar zij het over heeft is... Laat ik het anders beginnen. Dat zegt zij niet, dat zeg ik even ter introductie. Je hebt een fuik. Als je eenmaal als kind aan... en het zijn voornamelijk meisjes. Vroeger bij de ouderwetse, klassieke transseksuele... was 3/4 man, 1/4 vrouw. En het was een vrij constant... heel gering aantal. Dat is de laatste 10, 15 jaar... sterk gestegen en de verhoudingen zijn omgedraaid. Het zijn 3/4 vrouwen of jonge meisjes, pubermeisjes en 1/4 mannen. Als je aan hormoonblokkers begint, dan is uit het weinige onderzoek wat er is gebleken dat je vrij automatisch
doorgaat
naar de puberteitsremmers. Dat je vrij automatisch doorgaat naar hormonen en vervolgens ook naar een operatie. Niet alle operaties, Voor meisjes die in transitie gaan, is de neopenis weinig populair. Mm-hmm. Want voor de neopenis, dat betekent een nutteloos slangetje gemaakt van een groot stuk van je vel, van je bovenarm, je onderarm, sorry, of je bovenbeen. Je kan er niet zo veel mee. Je hebt een heel groot litteken. Maar eenmaal begonnen met die puberteitsremmers, zit je in een soort fuik.
Ja.
Er is nog een tweede fuik waar niet zo heel veel over gesproken wordt. Waar ik psychologie van de koude grond al bang voor was toen ik met een van die artikeltjes die eerst nog op de website van de Humanisten hebben gestaan.
Voor ben ik al woke genoeg?
Ja. Een school in Engeland, waar opeens een hele cluster van meisjes was dat in transitie wilde gaan.
Allemaal hotspots op de kaart.
Ja. Ja. En die werden gesteund door de directeur van de school. En die werden ook gesteund door de afgevaardigde van Labour voor dat district.
Ja.
En wat was er nou op die basisschool? Kindjes die iets lieten horen waarvan de leerkracht dacht van, nou, misschien zit hij in een verkeerd lichaam.
Ja.
Een totaal onwetenschappelijk concept. Mm-hmm. Die mochten dan de kleren van het andere geslacht aan en een andere naam enzovoort. Ja. Wat ook blijkt is dat als je maar lang genoeg in sociale transitie zit, dus niks met medicijnen of wat dan ook, maar een sociale transitie,
ja,
dat je dan vrijwel automatisch ook uitkomt.
Ja.
Bij die medische transitie.
Ja.
Maar aan die twee fuiken gaat nog iets vooraf. En ik vind dat de vrije gedachte daar de komende tijd heel veel aandacht aan moet besteden en tegen moet strijden. Die kindjes komen er niet zomaar op de basisschool aan dat soort ideeën over genderidentiteit. Ik bedoel, je kan wel het andere geslacht van het andere geslacht toevallig een keertje zien. Mm-hmm. Dan weet je wat het verschil is tussen jongetjes en meisjes. Mm-hmm. Maar je komt er nooit uit jezelf op van, goh, wat zou mijn of jouw genderidentiteit zijn? Waarom niet? Omdat het een onzinconcept is. Maar dat onzinconcept wordt wel door leerkrachten erin gebracht. Onder andere op Paarse Vrijdag, de tweede vrijdag in december. Mm-hmm. Waar ik wist niet dat het bestond. Ik was afgelopen december bij iemand thuis. Een van die mensen werkte in het onderwijs, die had het over Paarse Vrijdag. En legde uit wat het was. En daar schrok ik erg van.
Is dat een christelijke feestdag die ik niet ken of zo?
Maar ik dacht dat het gewoon was voor, we accepteren ook homoseksuelen.
Nee, want wat je de laatste jaren, dat is ook vanuit de Verenigde Naties zelfs naar beneden gedruppeld. En vanuit Europa. Waar je vroeger alleen maar had, ongeacht of een seksuele voorkeur, staat er nu bijna verplicht achter.
Ja.
En genderidentiteit.
Dus kijk, vroeger was het homo, lesbi, bi.
Ja.
En nu gaat, sterker nog, het gaat veel meer om dat laatste wat jij nu. Hè? Ja. Het gaat alleen maar om dat, gender.
Want dat is iets waar de vrije gedachte ook heel veel aandacht aan zou moeten besteden. Maar iets minder dan dan het onderwijs. Wat er gebeurd is met wat in België dan heet de holobie-beweging.
Mm-hmm.
Omdat, dat kan je ook lezen in dit boek, een van de onder pseudoniem heeft hij gepubliceerd, een homorechtenactivist.
Ja.
Een ander die niet mee wilde doen, heeft hetzelfde. Van, wij kunnen het ons niet veroorloven om kritisch te zijn over al dat gendergedoe als homo's. Ja. Want we worden helemaal afgebrand.
Douglas Murray heb je misschien ook gelezen, ja. The Madness of Crowds.
Ja.
Die besteedt hier ook heel veel aandacht aan in zijn boek. Hè, van dat deze genderideologen of gendergelovigen, zoals je ze noemde, eigenlijk de homoseksueel bedreigen.
Ja, nou, en het bekende verhaal van Hannah Barnes uit dat boek,
Time to Think.
Dat in de Tavistock Kliniek in Londen, waar dus gendertransities met kinderen plaatsvonden, werd wel gegrapt van, als het zo doorgaat in dit tempo, blijven er geen homo's over.
Ja.
Want we hoefden maar even getwijfeld te worden door de ouders of door de leerkracht of door het kind zelf.
Ja.
En je zat in een van de fuiken al. Mm-hmm. En wat ik nog wilde zeggen over dat onderwijs. Kijk, die holobiebeweging in Nederland, COC, in Vlaanderen, Safaria of Cafaria. Een C met een dingetje eronder. Ja. Die hebben hun doelstellingen aan het begin van deze eeuw bereikt. Het laatste was een beetje het homohuwelijk. Ja. En er viel niet veel meer. En vanaf dat moment is langzaam... Kijk, je organisaties houden zichzelf in stand. Ze zoeken wel iets nieuws.
Ja.
Via transseksuelen enzovoort is die hele gender onzin
erbij gekomen. Hoe komt dit precies in het onderwijs? Komt dat via dat COC of hoe komt dit in?
Nou, Paarse Vrijdag is een geregistreerd handelsmerk van het COC.
Ja.
Maar de lespakketten worden ook gemaakt door het COC. Mensen van het COC komen uitleggen voor de klas. Ik heb daar één voorbeeld van. Moet ik even kijken in welk dingetje dat is. Paarse Vrijdag. Nou. Voorlichting op school, ja. Dit is een boekbespreking die ik pas heb gemaakt. Het boek heet Spectrum, de regenbooggemeenschap in de 21ste eeuw. Er is dus helemaal geen sprake van een gemeenschap. Vraag het aan de homo's en de lesbiennes. Amber Witsenburg, 28, het is een kort citaat hoor. 28 jaar, stond eerst namens het COC als voorlichter voor de klas om scholieren meer te leren over LHBTIQ-personen. Witsenburg is namelijk genderqueer en gebruikt de voornaamwoorden die hen diens. Maar Witsenburg is ook aseksueel. Het lesgeven beviel zo goed dat die nu de lerarenopleiding Engels doet aan de Universiteit van Amsterdam. Witsenburg, die in Hoorn opgroeide en nog bij diens ouders woont, richtte eind 2019 ook de Nederlandse organisatie Aseksualiteit op. Om misverstanden weg te nemen en meer erkenning te krijgen. En nou komt het, want nu krijgen we een letterlijk citaat van haar. Met name in de geestelijke gezondheidszorg wordt aseksualiteit nog te vaak gezien als een afwijking. Of als een symptoom van een andere stoornis. Maar aseksualiteit is gewoon een identiteit.
Ja.
Nou ja, waarom zou je kinderen op de lagere school of zelfs op de middelbare school lastigvallen van... als je frisierde bent of als je een afwijking hebt en daardoor geen zin hebt in seks. Dat is gewoon een genderidentiteit. Er zijn zoveel genderidentiteiten. Bullshit. En als je kindjes... Het erge is, het laatste dat ik over onderwijs zeg... en waarom de vrije gedachte daar iets tegen moet doen... eigen lespakketten maken... is dat er ook al een paar jaar het eerste transgender prentenboekje is... voor kinderen van 3 jaar en ouder.
Okay, die heb je niet bij je toevallig, nee.
Nee, ik heb het ook niet gekocht. Ik heb het, je kan het...
maak je er geen aandelen in.
Het lammetje dat een varken is, niet wat een varken wil zijn, maar de oplossing is, het lammetje wil ook in de modder rollen. En niet omdat hij dat fijn vindt, maar omdat hij een varkentje is. En wat doet de dokter dan? Die scheert hem kaal en doet een krul in zijn staart. En daarmee is het een varken geworden. Mijn stelling is, het is een kaal lammetje met een krul in zijn staart.
Ze komen je halen, Harla. Ja. De genderpolitie.
En je moet kinderen geen onzin leren. En als je zegt van ja, vanaf 3 jaar en ouder. Ik heb daar ook over geschreven. Je denkt na, misschien is dat allemaal van Amsterdam Zuid en dat soort types. Van die ouders die hun kinderen zo opvoeden en scholen en zo. Nee, ook in het Friese Kollum, wat een klein dorp is, doet het hoofd der school, mevrouw, mee aan Paarse Vrijdag. En wat ze zo goed vindt, is als het daarover gaat, van dat je normaliseert.
Mm-hmm. Ja.
Een taak voor ons om een tegen wicht te bieden.
Dank je wel. Ik nog even een vraag. Er wordt ook wel eens, hoeveel mensen die dan in transitie zijn, hebben ook spijt, zeg maar, of plegen zelfmoord? Of wat zijn de negatieve effecten daarvan? Is daar iets wat?
Nee, het aardige is, dat wordt niet opgevolgd. Het is al tientallen jaren. De genderkliniek in Amsterdam bestaat, geloof ik, vanaf 1979. Mm-hmm. En in België dacht ik vanaf de jaren 80. Maar er zijn geen. De mensen worden niet opgevolgd. En heel veel verliezen ze uit het oog. En er wordt heel veel geschermd met. Want je begint, zei je dat, over zelfmoord?
Ja.
Ja. Er wordt veel geschermd in activistenkringen van. Ja, als je het niet doet, dan pleegt je kind zelfmoord. En ik heb. Ten eerste is dat niet. Absoluut niet aangetoond. Maar ik denk wel dat het klopt dat die kinderen vaker aan zelfmoord denken. Die groep kinderen die zegt dat ze in transitie willen, dat die wel vaker aan zelfmoord denken dan gemiddeld. En waarom is dat? Binnen die groep zitten heel veel kinderen met relatief veel oververtegenwoordigd met mm-hmm. autisme. Mm-hmm. En volgens een vrij recent onderzoek in Nederland, de gemiddelde mens, daarvan 8% denkt wel eens aan zelfmoord. Binnen de autistengemeenschap, zal ik het maar noemen, is dat 80%. Mm-hmm. Dus als je een oververtegenwoordiging van autisten hebt binnen dat transwereldje, dan is het duidelijk dat er ook vaker aan zelfmoord gedacht wordt dan gemiddeld buiten die wereld.
En dat is zo even voor de kijker en luisteraar. Het is ook zo dat er meer autisten. Ja. Autisten komen ook, zijn oververtegenwoordigd binnen die groep.
Ja. Ja.
Oké, dan wil ik nog even een. Eigenlijk tot slot. Wil ik nog heel snel. Want je noemde net Hannah Barnes zelf al. Hè? Deed onderzoek als journalist naar de Tavistock Kliniek. Wat ik hieruit wil aanstippen. En wat ook. We hebben het net al over die puberteitsschema's gehad. Hè? In die Tavistock Kliniek is er heel veel. Ophef geweest gedurende eigenlijk best wel een aantal jaren. Het heeft heel lang geduurd hè, voordat die kliniek werd gesloten. En een van de ophefpunten was dat kinderen na 1, 2, soms 3 sessies. Er zijn volgens mij zelfs gevallen, enkele gevallen, uitzonderingen in dit boek, zonder een 1-op-1 sessie met een specialist, dat ze aan de puberteitsremmers werden gezet. Ja. Nou, daar gaat jouw boek ook over. Maar dat gebeurde hè, op basis van Nederlands onderzoek.
Ja, de Dutch protocol.
Ja, en redelijk recent, hè, we zitten in 2024, mid 24, is dat onderzoek, zelfs in Nederland is er nu aandacht voor geweest dat onderzoek toch discutabel is. Wat kun je daarover zeggen?
Nou, ik wil er wel iets over zeggen wat ik er eigenlijk nog nooit over gezegd heb.
We hebben een primeur van den Berg.
Ja. Ik ben dus heel kritisch op genderactivisten. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, degene die in de jaren 70, 80 daar gingen werken in dat soort klinieken, mm-hmm. waren natuurlijk geen ideologische gekken.
Nee.
Dat waren mensen die geconfronteerd werden met die, wat ik gemakshalve noemde, van die klassieke transseksuelen.
Mm-hmm. Dit schrijft Barnes ook trouwens. Dat zijn mensen die gewoon willen helpen.
Ja. En wat je wel ziet vanaf nou zo rond de eeuwwisseling, is dat ideologen meer invloed krijgen. Mm-hmm. En dat het ook doorstroomt. En het punt is, je hebt nog altijd die klassieke trans mensen. Die groep. Het enige is, er zijn zoveel bijgekomen dat je nog beter moet gaan selecteren van wat is hier aan de hand. Mm-hmm. En wat ik in het boek ook beschreven heb, van in de jaren 70, 80, dat ging niet zo snel als met de transitie, had je een golf van anorexia-patiënten. En die hadden allerlei onderliggende problemen.
Ja.
Depressie, trauma, van autisme, alles. Ook van alles en nog wat.
Ja.
En die groep bestond voornamelijk uit meisjes aan het begin van hun puberteit. Mm-hmm. En ietsje ouder. Die groep lijkt van nu, lijkt sprekend op die van die anorexia-patiënten. Het grote verschil is dat er nu een, ten eerste de mogelijkheden om met elkaar in contact te komen zijn veel groter
social
geworden.
Media.
Precies. Plus er is een ideologie gekomen die ruimte geeft aan zelf een oplossing vinden. Je mag je eigen diagnose stellen. Je mag je eigen identiteit bepalen. Je mag zelf zeggen wat je wil. En wat heel kwalijk is, gelukkig zijn ze allebei uit de Kamer van D66. Vera Bergkamp en Lisa van Ginneken. Dat de screening zo kort mogelijk moest zijn. En dat de kinderen zelf het beste wisten wat ze wilden. En dat weten ze niet.
Nee. En dus, dus zeg je, die kinderen moeten meer bescherming genieten dan wat deze
twee
voorstonden.
Dus er moet veel meer psychologische begeleiding komen. En je moet, kijk.
Sorry, want we gaan richting een afronding.
Ja, en wij moeten de kraan, met z'n drieën, wij moeten de kraan proberen dicht te draaien. En waar draai je de kraan dicht? In het onderwijs.
Ja.
Want aan die sociale media kunnen wij geen ene moer doen. Mm-hmm. Maar we kunnen wel wat doen aan voorlichting geven of lespakketten maken voor basisscholen en voor middelbare scholen. Ja. Gewoon gebaseerd op wetenschappelijke informatie.
En van dit soort wantoestanden in klinieken zoals de Tavistock moeten aan de kaart worden gesteld. Tot slot, Martin Harlaar. Je krijgt nog 20 seconden van mij, want je hebt dit eigenlijk al aangestipt. Maar wat moet het vrijdenkersstandpunt over trans zijn in jouw ogen? Wat moet de vrije gedachte doen of niet doen? 20 seconden.
Ik vind dat ze heel moedig moeten zijn en zich niet moeten laten wegdrukken en contact moeten zoeken met hulpverleners. Maar ook bijvoorbeeld wat ik zei met de homobeweging, de klassieke homobeweging. Mm-hmm. Van, natuurlijk kan je op basisscholen, in de hogere klas en op middelbare scholen over seksualiteit voorlichting geven. Mm-hmm. Maar wel op basis van wetenschappelijke inzichten en niet dit soort onwetenschappelijke geleuter.
Dus de vrije gedachte moet die wetenschappelijke kant steunen?
Ja.
Oké. Floris van den Berg, dankjewel voor je inzicht en je bijdrage. Martin Harlaar, hartelijk bedankt. Voor u als kijker en als luisteraar, koop het boek Het Gender Experiment. Prachtig boek, overal te koop. Martin, hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.